Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voetganger rekelijk vermenigvuldig, van God en Vader, en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 45, het eerste en het tweede vers. Van Psalm 132.
Een lied van Maaloot. O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden, dat hij den Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende: zo ik in de tent mijns huizes inga, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn ogen sluimering, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zou hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben van haar gehoord in Efrata, wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Wij zullen in zijn woningen ingaan en wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte, dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht uw gezalfde niet af, om Davids, uw knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gezworen, en waarvan hij niet wijken zal, zeggende: van de vrucht uws lijfs zal ik op uw troon zitten. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen, die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren, hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende: dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb haar begeerd. Ik zal haar een korst rijkelijk zegenen, haar noodruftigen zal ik met brood verzadigen, en haar priesters zal ik met heil bevelen, en haar geustgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten: ik heb mijn gezalfde een lam toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heere God in den hemel, voor wiens aangezicht de heilige seraf staan en zich nederbuigen vanwege de glans uwer heiligheid, wie zijn we, o God? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, dat wij tot u mogen naderen, dat wij u mogen aanspreken en uw naam mogen nemen op onze onreine lippen? Ach, verleen ons in het naderen tot uw troon die gestalte des harten die bij Abraham was, toen hij zei: ik heb mij onderwonden tot een Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Doordring ons met die gedachten, opdat onze ogen niet hoog en ons hart niet verheven zijn zou, wij niet zouden wandelen in dingen die ons te groot en te wonderbaar zijn, maar dat we onder het besef van uw majesteit ons verootmoedigend voor uw aangezicht tot u komen zouden met die kinderlijke vrijmoedigheid die de vrucht is van de bediening van uw heilige geest. Open u dan uw troon, Heere, en trek ons tot u. En zend uw licht en uw waarheid neder, dat die ons geleiden tot uw heilige berg en tot uw woningen. Want gij hebt Sion verkoren, en daarom denkt u aan Sion. Daarom mogen we ook vanmorgen bijeenkomen, omdat uw trouw nooit vergaat, omdat al wat gij beloofd hebt bestaan zal. Heere, als u ons naar onze zonde aanzag en vergoot naar onze ongerechtigheden, we waren lang verdaan. Want er is geen dag geweest, ook in de week die voorbij ging, waarop we niet gezondigd hebben. Daar is geen dag geweest dat we ons onbesmet hebben bewaard van de afgoden. Onze ongerechtigheden, Heere, maken ook heden een scheiding tussen u en tussen onze ziel. Want gij zijt de rein van ogen, dat gij het kwade zoudt aanschouwen. Heere God, maak u dan zelf een weg, waar geen weg is. Zoek u dan zelf degene, die naar u niet meer zoeken. En bekommer en ontferm u over de zulken, die over zichzelf en over u niet meer bekommerd zijn. En die door de zonde zelfs geen ontferming meer afsmeken. Want het is het bestaan van ons leven. Wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Wanneer het anders is, is het uw genade. O Heere, denk dan aan uw verbond. En laat dat uw hart tot ons in liefde doen ontvonken. Bezoek ons met uw heil. Aanschouw uw kerk, uw erfenis, de kudde daar gij woont, Sion dat gij verkoren hebt. En doe ons ook vanmorgen uw woord zo horen, dat we het verstaan zouden. Dat we uw barmhartigheden zouden zien, die gij in het midden van het oordeel openbaart. Opdat de verslagen en verbroken van hart tot u de toevlucht nemen mochten. En gij ontfermingen mocht openbaren aan zondaren en zondaressen, aan mannen en vrouwen, aan jongens en meisjes. Heere, we leven in de tijd waarin we in zonderheid ons opmaken om het kerstfeest te houden. Ach, hoe zal ik u ontmoeten? Hoe, o God? Hoe zullen we kerstfeest vieren, indien ons hart niet treurt, verlangt en verwacht de verlossing die uit u is? O God, wil u ons dan met de kerk van de oude dag dat verlangen, dat uitzicht, die honger en die dorst schenken naar uw komst? Want u kwam niet in de wereld om mensen die het wisten, die het hadden en die het konden te helpen, maar om verlegen zondaren, om verloren zondaren, met God te verzoenen. En Heere, de oude dichter zong het reeds, geen groter goed, Heer, gij mij geven meugt, dan dat gij mij vernedert en maakt klein. Geef ons ook die noodzakelijkheid te zien en werk u het in onze harten. U doet ons wel van den hemel. U laat ons niet voortwandelen in onze wegen. U vergadert ons voor uw aangezicht. Wil u ons dan ook een hart schenken, trouwe God, om uw woord te horen? Heere, laat het ook voor uw kinderen het woord des levens zijn. Ook zij zijn naar uw huis gekomen, die gij riep uit de duisternis en stelde in het koninkrijk van uw licht. Naar uw huis gekomen om uw stem te horen, om verborgen omgang met God te leren kennen, om vrede te mogen vinden voor hun vaak verslagen hart. Want de zonde maken een scheiding altijd weer opnieuw. De zonde breken ons leven stuk. De zonde maken ons zo moe O God. Toon ons uw heil. Openbaar ons uw genade. Openbaar ons hem die gij gesteld hebt tot een verbond des volks, die de prijs heeft betaald, die reeds in de stilte der eeuwigheid met ons lot bewogen was, die het uitriep: zie hier ben ik, zie hier ben ik. Ach Heere Jezus, ge gaat nog voort om te rijden op het witte paard van uw overwinning, om uw koninkrijk te bouwen. Doe het ook onder ons. Medelijdende hoge priester, die ons ganse leven als een geopend boek voor u hebt. We vallen onszelf tegen, maar u toch niet. Gewist wat van uw maaksel was te wachten. Gewist het, Heere, dat we murmurerend volk waren. En toch heb u ons lief gehad en ons opgezocht. En toch leidt u ons. En toch wilt u onze vader zijn. Laat ons dat mogen geloven. Dwars tegen de stroom in. Dwars tegen de waarneming van ons hart in. En dwars tegen de praktijken van ons leven in. Door het geloof. Dat die vaste grond der dingen die men hoopt, en dat bewijs der zaken die men niet ziet, door het geloof te mogen verlaten op uw goddelijke beloftenissen, en openbaar uzelf aan uw volk, zoals het niet doet aan de wereld. Heere, denk u ook aan de armen, aan de lammeren, aan de zwakken van uw kudde, die nog geen volkomen geloof hebben, die toch hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid, die treuren naar God, die het heil zoeken bij u alleen. Heere, laat ze weten dat u aan hen denkt. Het is voor ons al zo groot als u tot ons zegt: ik weet waar gij woont. Namelijk daar waar de troon van de Satan is. Als u er vanaf weet, Heere, dan behoeven wij niets meer te weten. Dan zorgt u voor ons. Gedenk u ook aan de noden van de zieken. Denk u aan al de noden van de zieken, van de eenzamen, die in ziekenhuizen en inrichtingen zijn. We bevelen ze samen aan u. Laat uw Heilige Geest over hen zijn. Leer ons de weg des heils. Geef ons ook in deze morgen samen met uw ganse kerk een goede ure in uw gemeenschap. Stel uw dienstknecht als een rover der hel, als een dienaar van uw koninkrijk. Zalf u hem uit uw troon, Heere Jezus, en vergeef u ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de lofzang van Zacharias het vierde en het vijfde vers. Geliefden, het woord van God vindt u in Psalm 132. Het woord dat we u vanmorgen willen prediken. Het 17e en het 18e vers. Psalm 132 vers 17 en 18. Daar zal ik, David, een hoorn doen uitspruiten. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Deze tekst spreekt ons van Gods heerlijkheid voor David. En God belooft aan David een sterke hoorn, een toegerichte lamp en een bloeiende kroon. Lees maar. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten, een sterke hoorn, maar ook een toegerichte lamp. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. En tenslotte een bloeiende kroon. Want ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Geliefden, deze 132e psalm is ook een van de liederen Hamalot. De liederen die bij uitstek gezongen werden bij de hoge feesten, paasfeest, pinksterfeest en het loofhuttenfeest. Wanneer naar Gods bevel Israël zich opmaakte om God te ontmoeten op Sion's top, dan werden in zonderheid deze liederen der optochten of liederen der trappen, hoe ze ook genoemd mogen worden, gezongen. Zo ook deze 132e psalm. Het is zeer waarschijnlijk een lied door koning Salomo gedicht. Koning Salomo die in deze zang, in deze psalm, terugdenkt aan het lijden van zijn beminde, godvrezende vader. En die gesterkt door de hulp des Heren, die hij, God namelijk, aan zijn vader bewezen had in zijn meest duistere dagen, deze lofzang aan Israël leert. Opdat telkens wanneer Israël zich opmaakt naar het huis van God de Sion, ze gedenken zouden aan de strijd, aan de moeite en aan het verdriet, maar ook aan de overwinning en de genade die God aan David gegeven heeft. En elke keer wanneer dat volk daar op Sion's top vergaderd werd, rondom de heilige ark, dan moesten ze altijd opnieuw bedenken, dit deed God, hier woont God zelf, dit was zijn gunst die hij ons betoont. Salomo ziet terug op het bitter lijden van David. Hij begint de psalm te zeggen: O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden. Is dan het lijden van een mens oorzaak waarom God aan zondige mensen gedenken kan? Nee, geliefden, het lijden van David was het lijden van God, het lijden van Christus. Dat was het lijden om Gods wil. David heeft zoveel geleden omdat de ark van God, de troon des Heren, niet meer in het midden van Israël stond. Waar Saul zich niet over bekommerd had, dat is voor David lijden. David zegt: O God, de eer is gevankelijk weggevoerd, zoals
vroeger de vrouw, de schoondochter van Eli, de vrouw van Pinaas had uitgeroepen, toen de ark in de handen van de Filistijnen gevallen was, en toen ze de geest gaf bij het baren van haar kind, uitroepende, de eer is gevankelijk weggevoerd, en in die smartkreet stierf zij. Wel nu, die smartkreet beluisteren we ook in het leven van David, wanneer hij als koning door God op de troon gezet is, maar nog steeds die ark Gods, die troon Gods, niet in het midden van Israël is opgericht. Want David, hij weet het, daar woont God zelf. De Heer had het zelf gezegd, daar zal ik bij u komen. En daar zal ik met u spreken, van boven het verzoendeksel af. Geen ark, geen verzoendeksel, dan ook geen spreken Gods. En dat kon David niet dragen. Dat was het lijden van David. En daarvoor heeft David zich beijverd om die ark te mogen terughalen. Ja, Salomo, hij juicht nog wanneer hij daaraan terugdenkt. Hoe dat David die ark gevonden heeft, waarvan hij reeds gehoord had in Efrata's velden, vroeger toen hij de schapen van zijn vader Isaï weidde. Toen heeft zijn vader en zijn moeder hem reeds verteld van de ark Gods, die gevankelijk was weggevoerd. Toen is zijn hart reeds gaan branden als knaap, om de eer van God te mogen zoeken. Hij heeft het betoond in de kracht des Heren, dat de zaak des Heren hem ter harte ging, en hij een strijdbaar held was, wanneer het ging om de eer van zijn God. Wij hebben van hem gehoord, van die ark, namelijk van haar gehoord, in Efrata. Maar hij mocht ook zeggen, wij hebben ze gevonden in de velden van Jaar. Ik herinner me hoe dat ik hier voor enkele jaren hieruit het woord van God aan u bediende. Daar in Kirjat Jearim, daar heeft hij de ark gevonden. In die velden der wouden, daar stond de ark, de vergeten ark. Maar daar heeft hij hem ontdekt. En vandaar heeft hij hem wedergebracht. En via het huis van Obed-Edom, waar de ark tijdelijk verbleef, hield 3 maanden lang, omdat Uzza zijn hand had uitgestrekt naar de heilige ark en David de ark op een wagen gezet had tegen de inzettingen des Heren. Want God had gezegd dat die ark gedragen moest worden aan handbomen door de priesters die zich tevoren moesten heiligen. En toen David door deze teleurstelling en tegenslag opnieuw aan Gods dienst verbonden geworden is, toen heeft hij die ark naar het recht gezocht, zegt hij zelf, naar de inzettingen des Heren. En toen heeft God David die ark wedergegeven. En David heeft die ark onder gordijnen gesteld in een tent op Sion's top straks. Dan zou zijn grote zoon Salomo den Heere een huis bouwen van goud en van zilver en van kostelijke stenen. En dan zou daar de ark worden binnengedragen. Nu, Salomo, hij denkt daarvan. Zo zegt hij, leed mijn vader, dat hij in de tent van zijn huis niet wilde ingaan. En dat hij op de koets van zijn bed niet wilde klimmen. Dat hij zijn ogen geen slaap gaf en zijn oogleden geen sluimering, totdat hij een plaats voor de Heere gevonden zou hebben. Woningen voor de machtige Jacobs. Begrijp u waar het hem om ging? Het ging hem om een plaats voor de ark. En de ark was Christus. Want de gelovigen van het Oude Testament hebben gehunkerd met hun ganse ziel naar Christus. Want in hem was hun heil, in hem was hun zaligheid. En daarom lust het ons ook om in deze dagen van het Advent ook stil te staan bij die hunkering der gelovigen onder het oude verbond, want dan voelen wij ons met hen één. Zij hebben uit diezelfde bron mogen drinken, en zij hebben diezelfde Christus verwacht. Ach, in feite is het toch zo, dat het ook voor ons nog Advent is. Dat het ook voor ons nog een tijd is, dat hij komen moet. O zeker, hij is gekomen. Hij is gekomen, maar ook hij komt nog. De verlossing waarmee hij ons verlossen zal,
naar zijn verbond. En te dien opzichten voelen we ons nauw verwant aan de kerk van het oude verbond. En voelen we ook in hun strijd en in hun lijden, voelen we ook in hun verwachting en in hun hoop ons met hen losgemeen. En gaat dat oude verbond ook leven in het licht van het nieuwe verbond. David, Salomo, hij heeft het lijden van David hier geschilderd en ook de verwachting van David. Hij heeft gezegd, Heere, dat hebt gij gedaan, omdat gij met David een verbond hebt gemaakt. Daarom alleen, Heere, en daarom zijt u hem nabij gebleven. Want gij hebt gezegd, indien uw zonen mijn verbond zullen houden, en mijn getuigenissen die ik haar leren zal, zo zullen ook haar zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kostrijkelijk zegenen, haar noodruftige met brood verzadigen, en haar priesters met heil bekleden en haar gunstgenoten, die zullen zeer juichen. Dit wist Salomo, dat God vanuit Sion zijn erfenis zegenen zal. En daarin is hij verblijd geweest. En wanneer hij nu aan dit verbond gedenkt, dan zegt hij, ja, God zal het doen. Want hij zal David een hoorn doen uitspruiten. Daar in Sion zal hij David een hoorn doen uitspruiten. Hij mocht dan in de eerste plaats denken aan zichzelf en aan de zonen van David, die naar Gods verbond op de troon van David zouden zitten. Maar zeker heeft hij gedacht aan de grote zoon van David, die eens uit Davids lenden, voor zover het vlees betreft, zou geboren worden. En die geest heeft ook Salomo gedreven om te zingen, daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Daar wordt dus in de tekst gesproken van een hoorn en ook van uitspruiten. Een hoorn zal uitspruiten. En waar? Daar in Sion, daar zal de hoorn uitspruiten. Want op Sion's top raast de aarde aan de hemel en de hemel aan de aarde. Op Sion's top is in beginsel gezongen, Ere zij God in de hoogte. En vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dat heil heeft God geopenbaard. Ik heb het straks reeds gezegd met die tekst. En al daar zal ik bij u komen. Daar heeft de hemel de aarde geraakt. En dan mocht de aarde de hemel ontvangen. Daar was het begin van het Nieuwe Testament. Daar is het begin van het eeuwig zalig leven. Geliefden, die kale bergtop daar ergens in Palestina, die heeft nu geen betekenis meer. Sion is nu de kerk des Heren, de gemeente des levende Gods. Dit is een deel van Sion. En nu zegt de Heere, en daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. God zegent nu de wereld vanuit zijn gemeente. God zegent ons gezin vanuit zijn kerk. God zegent ons persoonlijk leven van Sion's top. O, laten we daar toch erg in hebben. Laat kerkgang toch nimmer een blote gewoonte worden. Laat het geen sleur worden. Laten we ons niet vergenoegen met een gedeeltelijke kerkgang. Laten we ons dit sieraad Gods niet laten ontroven. Want God zegent vanuit Sion. Waar niet meer vergaderd wordt op Sion's top, het Sion van het Nieuwe Testament. Daar is ook geen zegen in de maatschappij. Daar is geen zegen in het gezin. En daar is geen zegen in het persoonlijk leven. Salomo zegt, daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Hier woont God zelf. Hier wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in der eeuwigheid. O, daar zouden boeken over te schrijven zijn. Hoe menigmaal God zijn arm volk een druk verlicht heeft. Wanneer ze op Sion's top als gemeente waren samengegaan. Daar zouden boeken over vol te schrijven zijn. Hoe menigmaal de Heere daar David een hoorn deed uitspruiten. Uitspruiten deed hij die hoorn. Merkt u wel, dat zie dus op de vergankelijkheid, dat zie dus op het, op het afgehouwene, hè, de afgehouwen tronk van Isaï. Hij moet uitspruiten, het was er dus niet. Daar was geen hoorn, daar was geen hulp. Sion leek scheen verlaten te zijn. Was een eenzame vrouw. Maar nu kwam God. Hier reeds onder het oude verbond. En daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. De gedachte dus dat alles weg was zonder uitspruitsel. De machtige zeder van het huis van David was afgehouden. Oh, hoe is het bewaarheid geworden? In de dagen van de geboorte van de Heer Jezus. Wat was er nog over van het machtige huis van David? Lag alles niet ter neergeworpen. Wie zou nu nog durven geloven? Wie? Dat de Heere daar David een hoorn zou doen uitspruiten. Wie zou nog durven geloven dat er een reisje kon voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï? Leek het niet radicaal verloren? Scheen het niet alsof God vergeten had voor eeuwig genadig te zijn? Waren de beloftenissen niet 400 jaren reeds toegesloten, als er geen openbaar gezicht meer was en de stem van de profeet zweeg? Geen één profeet is ons ten troost gebleven. En niemand weet hoe lang dit duren zal. Zo was afgehouden tronk. Maar toen is het gebeurd. Toen is er een reisje voortgesproken uit een dorre aarde. Toen heeft die afgehouden tronk vrucht voortgebracht. Toen was er, na Gods genadig bestellen vergeten maakt, ergens in een veracht dorpje Nazareth, door je God bezocht werd, over wie God zijn heilige geest uitstortte, die door de overschaduwing van de heilige geest zwanger werd, om straks het kind, Davids hoorn, voort te brengen. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Zo was vrienden, het leven spruit voort uit de afgehouden tronk. Is dit nog niet altijd de wet van Gods koninkrijk? Werkt God niet altijd dwars door het onmogelijk? Ach, daarom, als we over Sion treuren, dat mag, dat is noodzakelijk, treur dan niet zonder hoop. Als u over de kerk treurt, en als u over de vele inbindingen van de geest treur, dat mag, dat is noodzakelijk, maar treur dan niet zonder hoop. Als u over uw kinderen treurt en over uw nageslacht en zegt, ach, wie is er onder hen die de Heere vreest? Wie staat nog voor de waarheid? Wie zoekt de levende God? Treur dan vrij, maar treur niet zonder hoop. Zolang als gij nog leeft onder het verbond God, zal hij het niet verbreken. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Zo zal het ook nu nog gaan. Een hoorn, het beeld van kracht en van sierlijkheid. Denk aan de stier met zijn spitse, korte, vreselijke hoorn. Denk aan het hert met zijn machtig, sierlijk gewei, niet zozeer bestemd en bekwaam om te stoten en om te strijden, maar veel meer tot heerlijkheid en tot sieraad. Nou, ge moogt die beide gedachten verenigen. Als Salomo zegt, daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten, dan betekent dat er dus één geboren zal worden uit die afgehouwen tronk, waar geen spruit meer op zichtbaar was, die als een hoorn sterk en sierlijk staan zou in de kracht en in de mogendheid van de Heer. Straks dan zingt Zacharias, een hoorn des heils heeft opgericht in het huis van David zijn een knecht. Ja, dat heeft God gedaan. Een hoorn ziet op sterkte, zegt. Zo heeft die hoorn die uit David voortgesproten is, zich geopenbaard als de sterke God die kwam om zijn volk uit het huis van de machtige uit te halen. Daartoe moest eerst de machtige machteloos gemaakt worden. Wel nu, dat heeft hij gedaan. En hoe heeft hij het gedaan? Hij heeft het niet gedaan door het zwaard. Hij heeft het niet gedaan door een legermacht op de been te brengen. Hij heeft niet overwonnen door het bloed van de zijne. Maar hij heeft overwonnen door te buigen. Door gehoorzaamheid te betonen aan hem. Tegen wie wij ongehoorzaam geweest zijn. Want alle ellende is gevolg van ongehoorzaamheid. Afval, opstand tegen God. En nu komt hier de hoorn uit het huis van David. En hij stoot de machtige ten neder. Hij vermorzelt de kop van het serpent. En hoe doet hij? Door zichzelf in de dood te geven. Door zich aan Gods gerechtigheid prijs te geven. En zo rukt hij de cipier de sleutels uit de hand. Zo ontneemt hij het zwaard, het dodelijk zwaard, tegen ons gewend. Zo verlost hij Gods gevangenen. Zo brengt hij Sion weder voor God aan te zicht. O geliefden, wat een sterkte. Het is een sterkte, een koninklijke heerlijkheid, die hier van hem uitstraalt. Zo majestueus, zo glanzend heerlijk. Deze koninklijke heerlijkheid gaat gepaard met priesterlijke barmhartigheid. O, hier moet u die koning niet in de eerste plaats voorstellen met een sierlijke kroon en met de macht van strijdwagen. Maar deze sterke hoorn tot heerlijkheid en tot sieraad, met kracht en met majesteit van God gegeven. Deze sterke hoorn was het allersterkst en het allerschoonst en het allersierlijkst toen hij zichzelf in de dood vernederde. Zo sterk dat hij God vasthield in het bittere lijden van de hel. Zie uw koning, hij is een verlosser der ganse aarde. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Misschien worstelt ge. Ook met de afgehouwen tronk van uw leven. Misschien zegt ge, o God, hoe zal ik het ooit met u eens worden? Hoe zal ik ooit voor u buigen? Hoe zal ik me ooit schuldig kennen? Hoe zal ik ooit weer schreien en wenen over mijn zon? Mijn hart is zo hard. Het is een afgehouwen tronk, o God. Daar is geen uitspruitsel meer te zien van verootmoediging en van gebed. Geen uitspruitsel van overgave en van hartelijke begeerte tot uw dienst. O God, is een afgehouwen tronk. Geliefden, daar is een verbond. Wij hebben een eeuwig verbond der genade met God. En vanuit dat verbond zal God zijn waarheid nimmer krenken. En krachtens dat verbond zal hij David een hoorn doen uitspruiten. O, dat uw oog hem zien mocht en uw hart begierig zijn mocht om hem te ontmoeten. Die hoorn der zaligheid, die is opgericht in het huis van David, zijn knecht. Daar wezen ook heen de hoornen van het altaar. Het altaar had vier hoornen, die wezen naar alle zijden der aarde. Opdat op die hoornen werd het bloed der verzoening gestreken. Die hoornen met macht en met majesteit, die sterke hoornen der gerechtigheid, daar werd priesterlijk bloed opgestreken. Opdat, wanneer nu een doodslager, die zonder zijn schuld een doodslag gepleegd had, heen vluchten zou naar het heiligdom, en die hoornen van het altaar zou vastgrijpen, en duizend behoudenis invinden zou. Wel nu, zo zijn er nu ook hoornen, de hoornen uit het huis van Davids voortgesproken, die geheel enige hoornen der gerechtigheid, waar niet alleen mogen heen vluchten degenen die een doodslag gedaan hebben zonder hun schuld, maar waar schuldige doodslagers, doodschuldige doodslagers, die met eigen hand de Zoon van God ter dood gebracht hebben, mogen heen vluchten, opdat ze de hoornen van het altaar mogen omklemmen en daar bij die sterke God mogen schuilen in hun zwakheid, en op die spruiten die uit Davids huis zou voortspruiten al hun hoop en hun gerechtigheid zouden stellen. En weet je wat nu zo groot was? Die hoorn, die begon wel dik. Denk aan die ossenhoorn, die oosterse ossenhoorn. Die begon heel dik, vlak bij het altaar was die heel dik. Maar hij liep uit op een spitse punt. Dat wil zeggen, al is je hand nu te klein om beneden die hoorn te grijpen, grijp dan maar die punt van die hoorn. Daar kan een kinderhand zelfs de hoorn van het altaar omvatten. Dan heeft God het zo gemaakt dat zelfs kinderen mogen komen om aan te bidden aan zijn voeten. Die hoorn die God zal doen uitspruiten uit het huis van David. Nog meer, de Heere zegt, ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Kracht is niet alleen, is niet genoeg. Ook het dier heeft vreselijke kracht. Maar dit is de kracht, dat deze kracht, de zaligheid, dat deze kracht gepaard gaat met wijsheid. De lamp der wijsheid, ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht, een kandelaar met een lamp daarop. Hier wordt dus het leven uit David vergeleken bij een lamp. De nakomeling van David wordt een lamp genoemd. Zoals de profeet Ahia tot Jerobeam gezegd heeft, dat de Heere Rehabeam, een van de stammen Israëls, geven zal de zoon van Salomo, opdat hij voor David een lamp zou bewaren. Daar wordt dus het leven in het nageslacht een lamp genoemd. En ook in Spreuken 20, daar wordt het leven van de mens bij een lamp vergeleken. En de lamp van de goddeloze zal worden uitgeblust. Dat wil zeggen, het leven van de goddeloze zal worden weggenomen. Zo in deze zin moet u het hier ook verstaan. Als er dan staat, ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht, dan betekent dat, ik heb David, straks Salomo, maar ook het grote zaad van David, een lamp toegericht. Ik heb hem het onvergankelijk leven gegeven. De lamp der wijsheid. En die Davids zoon, die zal nimmer meer sterven. Dat zaad uit David, dat zal in eeuwigheid zijn. Daar heeft de dichter van gezongen een licht. Zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroom, straalt volk bij volk in de oog, opdat het het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhoogd. In deze lamp kennen wij Christus Jezus, de gezalfde, de lamp door God toegericht. En om deze lamp naar waarde te kunnen schatten, moeten we binnen de lichtkring van deze lamp geplaatst worden. En moet deze lamp ook ons ten licht geworden zijn. Geliefden, het eigenaardige is, als die gezalfde lamp, die toegerichte lamp, ook in ons hart licht straalt, gaan we zien dat er duisternis in ons woont. Dat is het eigenaardige van het werk van God. Wanneer Jezus Christus, de door God toegerichte lamp, in de duisternis van een verloren mensenleven gaat schijnen, dan is het eerste wat we zien, dat we duisternis zijn. Want alles wat ontdekt, wat openbaar maakt, dat is licht. Daar begint Gods werk. Dan wordt de duisternis openbaar. En nu is het van tweeën één. Christus is de lamp. Elke keer als het woord van Christus gepreekt wordt, dan schijnt het licht. Ook over u schijnt het licht. Nu is het van twee in één. We doen net als het volk der Joden. En we haten het licht. En we komen tot het licht niet. Omdat onze werken boos zijn. Of we laten ons door dat licht beschijnen. En dan moeten we het bekennen. Heren, het is bij mij duisternis. Het is bij mij diepe, donkere, zwarte nacht. even twee. Of we trekken de gordijnen van onze ziel elke keer weer opnieuw dicht. En we gaan als een Judas verder. Door het licht bestraald. Door de zon der gerechtigheid beschenen. Steeds bitterder. Steeds bozer. Steeds vijandiger. Steeds duivelser. Tot in de hel toe. Want het evangelie van Gods genade laat wat na. In ons leven. Het is of een reuken des doods ten dode. Of een reuken des levens ten eeuwige leven. Je kan nooit vrijblijvend onder het woord van God zitten. Het doet altijd iets in het leven van een mens. Je wordt zittende in de kerk steeds bozer. Steeds goddelozer. Steeds harder van hart. Of je gaat buigen. Buigen voor God. Bekennende je duisternis. Je ongeluk. Je krachteloosheid, je zondigheid, je biddeloosheid. Kom, leg daar uw hart nou eens naast. Hoe is het nu met dat licht? Heeft dat nu zo uw leven bestraald? Dat ge gewonnen had, dat ge de duisternis zag, dat ge zijt gaan treuren naar God, met een droefheid die de wereld niet kent, omdat er een scheiding gemaakt is door uw zonde tussen God en tussen uw ziel. Is het uw innerlijke smart? We hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Vrienden, eer het licht kwam in Bethlehems velden, in Ephrata dreven, was het duisternis. Herders zaten daarneden, niet alleen in het rijk der natuur, maar ook in hun hart was het duisternis. Een Edomiet op de troon. Het huis van David, een afgehouwen tronk. Wat moest er van geworden? Misschien is het zo in uw leven ook. Misschien zegt ge vanmorgen, ja, dat is mijn beeld. Dat is mijn beeld. Zo is het ook in mijn leven. De Edomiet op de troon. De vijand van God. Mijn verdorven vlees, mijn zondig hart. En alles wat God haat en God miskent. Dat is de baas in mijn leven. Dat speelt de boventoon. Maar kom, zeg het eens. Is dit u tot smart? Zoudt ge hier verlost van willen worden? Is er een hartelijke begeerte in uw leven? Om allerzon van harte vijand te zijn. Wel nu, hoe donker ooit Gods weg moogt wezen. Dan is dat een teken dat ge niet meer in de duisternis wandt. Dan is dat een teken dat het licht van Gods genade u beschenen heeft. Want nooit zullen we schreien over de duisternis. Nooit zullen we treuren en wenen over het gemis van God. Indien God ons niet gezocht had. Indien God ons niet gevonden had. O hoop toch, gij die naar God hongert. Die treurt omdat ge toespreken Gods in uw ziel mist. Treurvrij, zoals de herders getreurd hebben. Uw heilzon is aan het dagen. Want de grote Davidszoon is niet alleen een sterke en een sierlijke hoorn. Maar het is ook een toegeruste lamp. Van de Vader gegeven. Om te verlichten degene die in duisternis gezeten zijn. En is schaduw van de dood. Om uw voeten te richten. Op de weg des vredes, o blik dan, door uw tranen, naar het licht van die lamp der gerechtigheid. En roep God aan, of het ook voor u zulk een kerstfeest worden mag, gelijk het geworden is voor de herders, die in de duisternis van de nacht niet konden nalaten, te spreken over de beloftenissen Gods als een kerk geschonken, dat het licht zou komen. Naar het woord des Heeren, vrienden, zo zijn ze beschenen geworden. De herders, Simeon, Anna, door die lamp, door God toegericht. De Heere God zelf, de Vader van onze Heere Jezus Christus, die heeft die lamp toegericht. En hij heeft er een helder schijnende lamp van gemaakt. Hij heeft hem een helder licht doen geven, of niet? Heb ge over God te klaag? Dringt dat licht nog niet door tot uw ziel? O, zeg niet, God wil me niet verlichten. Zeg niet, God wil mij niet ontdekken. Het licht schijnt. Wandel dan, zegt Jezus, in het licht. Terwijl gij het licht hebt. Maar, zegt hij even later, gij wilt tot mij niet komen. Waarom niet? Omdat het licht u niet beschijnen wil. Nee, dat zegt Jezus niet. Hij zegt, omdat uw werken boos zijn. Als ge nog onbekeerd zijt, dan ligt de schuld niet bij de lamp. Want God heeft hem tot een heldere lamp gemaakt. Maar dan ligt de schuld bij de duisternis van uw hart. Dan wilt ge de zonde vasthouden. En dat kunt ge met allerlei vrome en mooie smoesjes doen. Totdat dat licht u op zulke wijze bestraalt, dat geen al uw kaalheid voor God openbaar komt. O, bekennen toch, dat het licht u wel beschenen heeft, maar dat ge de duisternis liever gehad hebt dan het licht. Schrei het toch uit voor God, dat de schuld bij u ligt. Zie het toch, dat het aan de Heere niet ligt, wanneer ge nog in de duisternis wandelt. Want zo groot, zo schoon, straalt volk bij volk in de oog. Mogen u vanmorgen eens ernst worden. En de lamp der waarheid mogen zo uw ziel binnendringen dat ge het zien mag. Zien moog dat het uw schuld is. O gezegend licht voor alle die in duister gaan. Die ronddwalen zonder hun oog op deze verlosser te vestigen. Misschien zijn er vanmorgen die zeggen ja. Ik heb zijn heerlijkheid gezien en ik heb met de kerk ook van hem gezongen. Beminnelijk vast, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon van mensen ver te boven. Maar de trooster die mijn ziel troosten zou, die is ver van mij geweken. Ach, dat ik mijn liefste vond. Ik zou hem brengen in het huis van mijn moeder en in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Geliefde, luister. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Dat de beloftenissen van God, die hij aan Sion gegeven heeft. En die lamp die is niet uit te blussen. Zelfs niet door uw zon. Mogen dan voor een ogenblik zijn, dat het heldere schijnsel van die lamp uw ziel niet bestraalt. Omdat ge de Heilige Geest bedroefd hebt. Het is waar. Dan trekt God het licht van zijn vriendelijk aangezicht in. Maar hij zal u niet laten verdwalen. Hij zal u in de duisternis niet laten omkomen. Want hij is uw vader. Uw weldoener. Hij heeft in hem, zijn zoon, zijn gezalfde, een heldere lamp u toegericht. En tenslotte, ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Maar op hem zal zijn kroon bloeien. Daarvan tot slot, nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 21, het derde en het vierde vers.
Oh.
hoorn, een lamp, maar ook een kroon. Een bloeiende kroon. Want, zegt hij, ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Maar op hem zal zijn kroon bloeien. Een bloeiende kroon. En dan wordt hier gesproken over de overwinning. In de eerste plaats naar de negatieve kant. Want hij zegt, ik zal de vijanden met schaamte bekleden. In het vorige van de psalm staat dat hij zijn priesters met heil bekleden zal. Maar hier staat, ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Dat zal God doen. God de Vader zal de vijanden van Christus en de vijanden van zijn kerk met schaamte bekleden. Dat wil zeggen, hij zal ze overdekken. Hij zal ze in zijn totale schandaligheid openbaar brengen. Geliefden, dat heeft hij aanvankelijk gedaan. David heeft nooit een veldslag verloren. David is als het type van de grote zoon die uit zijn lendenen zou voortkomen naar het vlees, de grote overwinnaar geweest. Over de Filistijnen. Maar ook over de vijanden veel dichter bij huis. De vijanden in zijn eigen land. Denk aan Saul. David heeft Saul overwonnen. O nee, niet door Saul het zwaard in het hart te steken. Ik zal mijn hand niet slaan, zegt hij, aan de gezalfde des Heers. Maar David heeft Saul overwonnen door op God te vertrouwen. Die overwinning met die hoorn waar ik u straks van sprak, die niet zijn vijand naar het hart stootte door zijn bloed te eisen, maar door te buigen. Onder de gerechtigheid Gods en zich open te geven. In de handen van een barmhartig vader. Totdat ik weet, zegt hij op een andere plaats. Wat God mij doen zal. En alweer op een andere plaats. Wanneer de vijand hem stof en stenen over het hoofd werpt. Dan roept hij laat hem vloeken. Want de Heer heeft gezegd. Vloek David. Daar heb je David in zijn overwinning. Zo had David sierlijk. Sierlijker. Dan met zijn purperen mantel en met zijn gouden kroon op het hoofd. Zo heeft David overwonnen in de kracht van zijn grote voorganger. Van zijn grote zoon die na hem komen zou. De grote David, Jezus Christus. En nu, daar staat van deze David, die grote David, dat hij zijn vijanden met schaamte zal bekleden. Dat is in David waar geworden. De vijanden, de Filistijnen. Zijn eigen land, Saul. Simi. Maar ook in zijn eigen huis. Zijn eigen zoon, Absalom. Nog verder. In zijn eigen hart. Zijn smerig, goddeloos, bedorven hart. Met al zijn wanbedrijf. En ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Ook die vijanden in het leven van David. Zijn eigen verdorven vlees. Ik zal het met schaamte bekleden. Wat is er van die vijanden over? Wat is er van Herodes over? Wat is er van Pontius Pilatus over? Wat is er van de grote vijandige Joden over? Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. O geliefden. Wat een heerlijkheid dat God dat doen zal. Dat God vijandschap zet. Waar ik u vorige week over spreek. Dat God een breuk maakt tussen ons en tussen de zonde. We zouden met de zonde blijven leven tot in de diepte der hel toe. Maar het is voor God genoeg. Hij zegt, ik zal uw vijanden met schaamte bekleden. Maar op hem zal zijn kroon bloeien. Wel nu, als ge vijanden hebt die ge niet meer overwinnen kunt. Vijanden in uw hart. En vijanden in uw huis. En vijanden in de maatschappij. En vijanden waar je alle dag mee te strijden hebt, leg ze aan zijn voeten. Breng ze bij hem, want hij heeft gezegd, God in de hemel, de Vader van onze Heer Jezus Christus, ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Dat zal God doen. Hij zal het ook in uw leven doen. En daarom vertrouw op de Heer, gij volk in smart. Stort voor hem uit, uw ganse hart, want hij is een toevlucht. In al uw lijden, ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Maar op hem, die gezalfde Davids zoon, zal zijn kroon bloeien. Ach, zegt ze, zijn kroon bloeien. Nee, zijn kroon bloeden. Toch staat het, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Ja, laat het staan. God heeft het bevestigd, het is waar. Die bloeiende kroon is eerst een bloedende kroon geweest. En die gouden kroon is eerst een doornde kroon geweest. Maar zeg het, wiens ogen geopend zijn voor de weg, waarin hij Satan een kop heeft betreden ons van het geweld der hel verlost. En ons bevrijd heeft door zijn gerechtigheid. Zeg het, hoe is Jezus u dierbaarder? Is hij u niet minstens net zo schoon met zijn bloedende kroon dan met zijn bloeiende kroon? Ja, ik durf niet te zeggen waarin hij me dierbaarder is. Maar hij is me dierbaar, zowel in zijn bloeiende als met zijn bloedende kroon. Nu mogen we zijn voetstappen drukken. Nu kunnen we achter hem aan de strijd weer aan. Want als God gezegd heeft dat hij zijn vijanden met schaamte zal bekleed, dan ben ik van hem. Dan heeft hij ook dit gezegd voor mijn vijanden. De vijanden, voornamelijk in mijn hart. De vijanden die zich opstellen tegen God en tegen zijn Christus. Gode zij dank. Dat mijn weg, uw weg, kind van God, parallel loopt met Gods weg. Dat uw gedachten zijn als Gods gedachten. Ik bedoel die gedachten die God in uw hart verwekt door zijn Heilige Geest. Want u hebt geen sterke held. Nu moogt u met al uw levensleed en met al uw stervenssmart aanleunen tegen hem die God een kroon gegeven heeft. Die bloeien zal, bemint hem dan. Gods gunstgenoten, bemint hem. Zowel met zijn bloedende, als met zijn bloeiende kroon. Want die kroon gaat bloeien door het bloed. En er is enige gelijkheid, ook in het leven van Gods kinderen. Want hij heeft het gezegd, die mijn discipel wil zijn. Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Dan zijn heer, een discipel. Niet meer dan zijn meester. Dan moeten wij ook zijn voetstappen drukken. Het kruis dragen. En in de weg van die bloedende kroon, de bloeiende kroon ontvangen. Ja, zegt ge, straks, straks, nee. Hier is, in beginsel, want de kroon gaat bloeien, wanneer ik me buig onder de bloedende kroon. Wanneer de doornde kroon gedragen is, om mijn zonde, begint de bloeiende kroon te schitteren. Want hij kon in de dood niet blijven. Hij moest Gods gerechtigheid vervullen, maar wanneer hij dan ook die gerechtigheid vervult, en zijn leven geeft in de dood. En in mijn plaats aan Gods gerechtigheid genoeg doet. Dan zie ik door zijn doorboorde hand het vriendelijk oog van mijn lieve vader. Dan zie ik door zijn lijden mijn eeuwige gerechtigheid bij God. Dan heb ik geen vijanden meer. Dan weet ik het. Dat mijn vijanden zijn. Dan verwacht ik hem die zijne. Eerst zijn en daarom ook mijn vijanden onder zijn voeten zal verpletteren, maar mij en alle uitverkoren in zijn eeuwige zaligheid nemen zal, geliefden, dat is die kroon die bloeit zal. En u zeide de oude wel eens, heren, mochten er vanmorgen eens palen gehecht worden aan uw middelaarskroon, daar heb je die bloeiende kroon. Zijt u reeds zo'n parel aan Jezus' kroon, is die kroon reeds door u gaan bloeien, doordat gij met een bloedend hart aan zijn voeten neerdeed en het uitriep: genaad, o God, genaad. Hoor hoe een boeteling blijft. Onthoud het goed. De wereld heeft ook een hoorn. En die hoorn heft ze op. Dat is het blinkend zwaard dat ze wet tegen alles. Die aan de wetten deze wereld niet gehoorzaam zijn. De wereld heeft ook een lamp, dit waar. De wijsheid veracht. Het woord, het evangelie van God. De wereld heeft ook een kroon. Maar bedenk het. Het is een vergankelijke kroon. Maar deze hoorn, die hoorn met macht. Die hoorn, die houdt het uit. Die houdt u staan in de strijd van het leven. Als de wereld u wat valt. Als ge met deze wereld niet meer mee kunt. Dan moogt ge bij deze man. Die zulk een hoorn heeft. Die zelf zulk een hoorn is uitgesproken. Naar het woord van God schuilen. En in zijn sterkte u toevlucht vinden. Beiden hier. Wanneer de lamp van uw leven dan straks wordt uitgeblust. Dan geeft deze lamp licht. Zelfs in het dal. Van de schaduwen van de dood. En wanneer de kroon. De vergankelijke kroon des levens. Hier op aarde. U ontvalt. Dan wacht de trouwe dienstknecht. De kroon des levens. Die de Heere aan het verachte Smyrna, waar hij van weg, ik weet uw werken, waar hij van weg, dat ze de kroon des levens zal ontvangen, indien ze getrouw zullen blijven tot in de dood. Zij getrouw, zegt hij, tot in de dood. En ik zal u geven de kroon des levens, geliefden. Kan zulk een evangelie uw hart gaande maken? Of steunt ge nog op uw eigen sterkte? Of verwacht ge nog van uw eigen licht? Of hoopt ge nog van uw eigen waardigheid? O, zegt ge, wie is hij dan dat ik hem kennen mogen? Wel, hij is die Jezus die zich der armen ontfermt. Die ingaat in het huis dergenen die geen helper, geen achting, geen sterkte en geen sieraad hebben. Maar die zich ootmoedig aan zijn voeten neerbuigt. Beschenen door die lamp der gerechtigheid en hem die sterke hel om verlossing smeken. Kent u hem? Is dit licht uw ziel reeds binnengedrongen? En heb u de schittering van deze kroon aanschouwd, dan zullen de ogen dergenen die zien, nimmer meer terugzien. Leef zo dan heen naar het kerstfeest. Laat dit dan de begeerte van uw hart zijn. Zoek dan al zo den Heere, want voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Dat hen in schouw des doods bestraalt, op het vreugdepad zijn voeten richt. Amen. Ten slotte zingen wij nog uit Psalm 79, het vierde en het laatste versje. Het laatste versje is een half versje, zoals u ziet.
ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.